Daarna zullen worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het vijfde hoofdstuk, de eerste 16 versen. Matteüs 5, de versen 1 tot en met 16.
En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden, om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Het woord Gods dat vanmiddag uitgangspunt voor de prediking is, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 5, en daarvan het derde vers, waar Gods woord onze tekst aldus luidt: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Meent u, hebt allemaal wel eens een hugenotenkruis gezien? Misschien zijn er wel vrouwen of meisjes vanmiddag in de kerk die zo'n hugenotenkruisje aan een kettingje hebben of aan een armbandje. Er zijn ook wel mannen die het op de revers van hun jas dragen of als een ornament aan de muur van uw kamer of van uw woning. Het is het symbool van de Franse hugenoten. Een kruisje waaraan de hugenoten elkaar herkenden. De hugenoten is de naam voor de Franse protestanten uit de 16e eeuw. Bekend is de verschrikkelijke Bartholomeusnacht, waarin duizenden hugenoten zijn omgebracht. Het hugenotenkruis, dat was een belijdenis. Het stelt het kruis van Golgotha voor. En aan de uiteinde van de dwarsbalken zaten vier parels. Ze zijn onlosmakelijk aan het kruis van Christus verbonden. Ze vloeien als het ware uit de kruisverdiensten van Christus voort. Het komt niet uit de mens op. Het zijn geen producten van onze eigen akker, maar ze vloeien voort uit het werk van de borg voor zondaren. En de eerste zaligspreking is: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Is dat nou geen onbegrijpelijke gedachte? dat je hiermee zalig gesproken wordt. Je gaat toch iemand geen geluk wensen met zijn armoede? Je gaat toch niet iemand feliciteren en met zijn gebrek? Dat doe je toch niet? Is het niet beklagenswaardig als iemand ontbreekt wat hij niet missen kan? Je gaat toch niet iemand geluk wensen met zijn gebrek en met zijn armoede? Wat kan armoede en gebrek niet een zorgen en moeite met zich meebrengen? Wat kunnen mensen gebukt gaan onder het gebrek aan het een of ander? Wat kunnen de ontberingen in het leven verzwaard worden en moeite volmaken? Dat is toch geen reden om daarmee iemand te feliciteren. Het zou juist blijk geven van grove ongevoeligheid als je dat zou doen. Maar het omgekeerde is werkelijkheid in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is nu juist het eigene van het woord van God, die beide kanten verenigt. Dat is nu het werk van de Heere. En daar begrijpt de wereld niks van. En daar begrijpt de godsdienst ook niks van. Want in de wereld zijn juist de rijken gelukkig. Of dat nu rijk is aan aardse goederen, of aan innerlijke grootheid, of dat men nu rijk is aan macht, aan eer en aanzien, of rijkdom op allerlei gebied. De zelfgenoegzaamheid, de mensen die er zich doorheen geslagen hebben, ja, die worden zalig gelukkig geprezen. Dat zijn de gelukkige mensen in deze wereld. Die worden gefeliciteerd, die worden geluk gewenst. Maar Gods Koninkrijk spreekt zalig de armen. Wat een genade, wat een troost, wat een rijkdom. Arm en toch rijk. Ellendig en toch gelukkig. Eenzaam. Maar niet alleen, onheilig en toch een heilige. We spreken tot u over zalige armen. En we letten op twee facetten. Allereerst wat ze in zichzelf zijn en wat ze in Christus zijn. Zalige armen, wat ze in zichzelf zijn en wat ze in Christus zijn. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. En als we verder lezen in de zaligsprekingen, dan zien we bij de 8e in vers 10, dat degene die vervolgd worden op der gerechtigheid wil, ook hunner het Koninkrijk der Hemelen is. De eerste en de laatste zaligsprekingen eindigen op dezelfde manier. Waarom zijn de armen van geest en waarom zijn de vervolgden zalig? Dat is omdat ze burgers van het Koninkrijk zijn. Het feit dat ze arm van geest zijn en dat ze vervolgd worden om de gerechtigheid wil, dat is er een bewijs van. Dat zij in het Koninkrijk der Hemelen een plaats gekregen hebben. Ze zijn overgegaan uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Ze zijn overgezet uit het rijk der duisternis in het rijk van Gods genade. En dat is er een bewijs van. Dat ze niet meer in hun verlorenheid liggen. Waar ze van nature in lagen als kinderen van Adam. Maar dat zij door de Heere begenadigd zijn. Dat ze opgeraapt zijn van de mesthoop van de zonde. En dat ze in beginsel aan de heerlijkheid van dat koninkrijk hebben deelgekregen. Wat is dat, het Koninkrijk der Hemelen? We weten in deze wereld van verschillende koninkrijken. die scherp omlijnd zijn aan te wijzen, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België. En zo zijn er in deze wereld nog meer koninkrijken. Je kunt ze precies op de landkaart aanwijzen. Hier lopen de grenzen van de koninkrijken van deze wereld. Maar waar moeten we dat Koninkrijk der Hemelen nu zoeken? Nee, dat is geen omlijnd gebied, zoals we dat bij andere koninkrijken het geval is. Gemeente van dat Koninkrijk der Hemel heeft de Heer Jezus heel wat gezegd. Heel wat gelijkenissen heeft hij gebruikt om de geheimen van het Koninkrijk der Hemel te openbaren. U kent dat wel. Het Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een schat in de akker. Een Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Het Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een mosterdzaad. En gaat u maar door, u vindt ze terug in de evangelieën van de Bijbel. Maar waar is dat Koninkrijk der Hemelen nu? Gemeente, dat is daar waar Christus is. Waar Christus heerschappij voert. En hier is een van de kenmerken van zo'n koningskind. Zalig de armen van geest. Als ik het zou willen samenvatten, wat dat koninkrijk der hemelen is, dan wil dat eigenlijk zeggen, al het heil en al de zaligheid dat Christus voor de zijde verworven heeft. En dat koninkrijk dat is er reeds. Maar dat komt ook nog. Het is gekomen in de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Het koninkrijk is in deze wereld gevestigd. Maar het nog niet in zijn volkomenheid, nog niet in zijn totaliteit. Maar eenmaal breekt de dag aan dat dat koninkrijk er eenmaal het ten volle zal zijn. De Heer Jezus heeft het ook zijn discipelen geleerd in het volmaakte gebed. Want uw is het koninkrijk. En dan ziet het op dat koninkrijk dat er iets aanwezig is in deze wereld. Dat zich vermeerdert en dat zich uitbreidt. Maar aan het slot van dit gebed bidt de kerk. Uw koninkrijk komen. En dan is het de volkomen heerlijkheid van dat rijk. De volkomen zaligheid voor Gods kerk. En waar is nu dat koninkrijk? Dat is waar Christus is, waar hij zijn heerschappij oefent. Daar oefent hij zijn koningsheerlijkheid uit. En wat is dat dan? Allereerst in de harten van mensen die voor hem hebben leren buigen, die tot hem de toevlucht hebben genomen, die hij tot zijn onderdanen gemaakt heeft. Dat koninkrijk is daar waar een mens zijn opstand niet langer kan volhouden, maar waar hij zich gewongen heeft, waar hij leert buigen en waar hij de Heere leert eerbiedigen en waar hij door zijn genade, door woord en geest in het hart, zo'n mens gaat regeren. Dat is het koninkrijk, de genadeheerschappij in de harten van zondaren. En daartoe zal het niet beperkt blijven. Als je toch onderdaan mag zijn van dat koninkrijk, dan verlang je toch ook dat het je vrouw ten deel zal vallen, of dat het je man ten deel zal vallen. Dan gun je toch ook je kinderen, en dan bied je toch op de komst van zijn rijk. Of de Heer zijn koninkrijk wil uitbreiden en vermeerderen, opdat straks hij zal zijn alles en in alle. Dat is het aspect van het komt nog. En over dat koninkrijk gaat het in onze tekst. En wie horen daar nu bij? Wie zijn nu de burgers van dat rijk? Daar spreekt de eerste zaligspreking van. De burgers van dat rijk, die worden hier genoemd naar de vruchten van de geest. Het zijn de armen van geest. Maar niet alleen de armen. Ook de treurenden. Ook de hongerigen en dorstigen. Ook de vreedzame, de barmhartige, de reine van hart. Degenen die vervolgd worden om Christus wil. Nee, dat zijn geen verschillende soorten van groepen. Dat je een groep hebt die arm van geest zijn. En weer een andere groep die de treurende zijn. En een derde groep die de reine van hart zijn. Nee, het zijn de verschillende kanten van één en hetzelfde genadewerk dat de Heer uitoefent in harten van zondaren. En wie een arme van geest is, die weet ook van dat treuren vanwege de zonde. En wie arm van geest is, die weet ook van vervolgd te worden om Christus wil. Ja, die wordt barmhartig. Die wordt vreedzaam. Die gaat de kenmerken van de koninkrijkskinderen dragen. Armen van geest. Wie zijn dat dan? Ja, daar is al alles van gemaakt. Daar wordt van vandaag aan de dag van gemaakt dat de Heer Jezus daarmee de maatschappelijk armen, de sociaal armen zou bedoelen. Nu komt het vooral in het Oude Testament voor dat de armen nog wel eens de rechtvaardigen genoemd worden. We kunnen in de psalmen en daarbij bij de profeten vaak de overgang constateren van arm naar rechtvaardig. De ellendigen en de armen van het volk, dat waren vaak oprechten. Niet dat de Heer hier een sociaal evangelie predikt. De armen waren onder Israël vaak de verdrukten. De rijken in Israël de machthebbers. Zodat de armen des lands als enige toevlucht hadden de God van het verbond. De Heere. En ze schuilden weg bij de naam van de Heere. Op hem verlieten zich de zwakken. En ze leggen hun moeite en hun verdriet in zijn hand. En van hieruit kunnen we ook verstaan waarom de armen in het Oude Testament vaak de rechtvaardigen genoemd worden. De armen die in die dagen uitsluitend aangewezen was op de hulp van God. En nu neemt de Heer het ook voor de armen en verdrukten op. We hebben het gezongen. Het is de Heer die terecht der armen, der verdrukten gelden doet. Die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Die gevangenen vrijheid schenkt. En aan hun ellende denkt. Hij zal zich ontfermen over de geringe. Die om hulp roept. Zien we dat het hele Oude Testament niet door. Dat de Heer het voor de armen en verdrukten opneemt. Vandaar ook. Dat we de overgang zien van arm naar rechtvaardig. Is dat nog niet zo? Hoe rijker we worden. En hoe beter we het hebben. Hoe meer we op eigen benen menen te kunnen staan. Gemeente, de geldgierigheid, dat is de wortel van alle kwaad. En als het vermogen van een mens gestadig aanwast, dan heeft hij God niet meer nodig. Dan weet hij zichzelf wel te redden. Dan heeft hij nogal wat achter de hand om in moeilijke dagen te voorzien. Het gevaar is zo groot dat we dan de Heer niet meer nodig hebben. We zien het vandaag aan de dag in onze welvaart en in onze voorspoed. Maar Paulus heeft het wee u uitgesproken over de rijken. Wanneer hij de gemeente aanspreekt, dan zegt hij, want gij zijt, ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijze zijt naar het vlees, niet vele machtige en niet vele edele, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren om het wijze te beschamen, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en het onedele der wereld heeft God uitverkoren om het edele te beschamen. Niet vele machtige, niet vele rijke, niet vele edele. Gelukkig, ze zijn er wel. En dan denk ik aan Abraham als een groot herdersvorst, maar die in de tere vrezen van de naam des Heren leefde. Toch blijkt het waar dat de rijken bezwaarlijk zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Nee, geen rijke wordt zalig om zijn rijkdom. En geen rijke wordt door de Heere afgewezen om zijn rijkdom. En geen arme wordt door de Heere aangenomen door zijn armoede. Er zijn ook veel armen die ook niet naar Christus vragen, die ook niet van genade willen weten. Ach, van nature hebben wij alle, rijken en armen, een vijandig hart. We zijn alle vijand van vrije genade. Het is soevereine genade waarom hij zich over een mens ontfermt. Hij verhardt zich die hij wil en hij ontfermt zich die hij wil. En dan moet u er ook bij bedenken dat het hier niet gaat om mensen die een natuurlijke aanleg hebben. Mensen die een teruggetrokken geest hebben, die niet zo vrijmoedig voor de dag komen, die wat op de achtergrond zijn, die wat timide zijn in onderscheiding van vrijpostige en brutale mensen. Mensen die kleine gedachten hebben van zichzelf. Nee, gemeente, het is het werk van de Heilige Geest. Die maakt arm. Die ontledigt de mens. Zodat hij geen andere toevlucht meer heeft dan de Heere. Nee, er staat ook niet armen aan geest. Men heeft wel eens gedacht dat de Heere de verstandelijk gehandicapte bedoelde. Dat is niet het geval. Hoewel het opmerkelijk is dat ook onder de zwakzinnige en minder begaafde kinderlijke vrezen des Heren voorkomt. Gelukkig wel. De Heren kan ook de harten van bewerken van eenvoudige, zodat ze een arme van geest worden. Nee, die Christus hier op het oog heeft, nee, dat is niet in natuurlijke zin, maar hij ziet op het geestelijke. Dat zijn zij die zich als een arme hebben leren kennen en die nu uitzien naar de vervulling van hun armoede. En nu is elk mens van nature arm. Onze rijkdom zijn we verloren in het paradijs door eigen schuld. Toen God de mens geschapen had, was hij gesierd met gaven en heerlijkheden. Hij stond er als het pronkjuweel van Gods schepping. Maar in één ogenblik stort hij van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Door onze val in Adam zijn we al onze heerlijkheid en schoonheid kwijtgeraakt. En door onze val in het paradijs zijn we straat en straatarm geworden. De mens heeft alles verloren. Hebt u dat al eens ontdekt in uw leven? Ach, velen zullen dat niet ontkennen, dat zij zondaar zijn. Je komt in de gemeente nog wel eens dat algemene zondaarbesef tegen. Dan zeggen de mensen, we weten dat we alle gezondigd hebben. weten dat van horen zeggen. We hebben dat van huis uit meegekregen, hoorden het in de prediking en op de catechisatie. Maar u bent er nog nooit aan ontdekt. Oh, dan hebt u er ook geen last van. Dan hebt u er ook geen pijn van. Nee, dan bent u ook geen arme van geest. Maar dan behoort u nog tot degene van wie de Heer Jezus zegt. Gij zijt, ik ben rijk en verrijkt. En ik heb aan geen ding gebrek. Maar ge weet niet dat ge zijt jammerlijk, arm, blind en naakt. Nee, dan valt u niet onder de zaligsprekingen van Jezus. Dan is, wordt er niet van u gezegd, zalig zijt gij, maar rampzalig zijt gij. Waarlijk arm van geest, worden we in de weg van de ontdekking. Als Gods geest in ons hart gaat werken, dan gaan we werkelijk oog krijgen dat we niets hebben. Dan worden we arm. Dan gaan we ontdekken dat we niets hebben waarmee we voor God kunnen bestaan. Arm van geest worden we dan. Moet ik u zo iemand noemen? Dan denk ik aan de tollenaar die opging naar de tempel om te bidden met de fariseeën. De fariseeën stond vooraan. Hij sloeg zichzelf op zijn borst. En hij dacht en hij dankte: Heer, ik dank u dat ik niet ben zoals zoveel andere rovers, spelers, gierigaards of zoals deze tollenaar. Maar achter in de tempel stond de tollenaar. En hij sloeg zich op zijn borst. En hij riep uit: O God, wees mij de zondaar genadig. Hij durfde zelfs zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. En hij doorleefde dat nog des te meer, omdat hij daar stond voor het aangezicht van een heilige en een rechtvaardige God, voor wie hij niet bestaan kon. O, daar heeft hij zijn armoede in geleefd. En hij kon alleen maar op genade hopen. Ik denk aan die verloren zoon uit de gelijkenis. Die er alles doorgebracht had. En die het geld van zijn vader verkwanseld had. En bij de varkens terecht kwam. In gescheurde lompen. En toen kwam hij tot zichzelf. En zei bij zichzelf: de huurlingen bij mijn vader hebben het goed. En ik lijd. Ik heb smarten. En hij is opgestaan. Hij is naar de vader gegaan. Hij heeft het tegen de vader gezegd: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En hoe komt een mens nu tot dat besef? Hoe kwam die tollenaar? En hoe kwam die verloren zoon tot dat besef? Is dat op een gegeven moment door nadenken tot stand gekomen? Is dat omdat je begint te realiseren wie je bent en wat je gedaan hebt? Is dat een resultaat van eigen beschouwing? Nou, daar komt nou het werk van de Heilige Geest in openbaar. Die maakt arm, die ontledigt de mens. Dan kun je er niet meer aan voorbij gaan. Nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit de ellende. En begrijpt u waarom de Heer Jezus deze zaligspreking het eerste plaatst voor alle anderen? Gemeente, hij begint niet met de reine van hart. Hij begint niet zalig te spreken met de barmhartige. Maar hij begint waar Gods werk begint. Bij armen van geest. Omdat nooit iemand de waarde van Gods genade in Christus zal ontdekken, die eerst niet iets gezien heeft van zijn eigen schrijnende en schreeuwende armoede. Anders blijf je toch in jezelf zoeken. En als je nog wat hebt, dan kan je toch nog even vooruit. Al is het met moeite. En als je nog een dubbeltje op zak hebt, dan ben je daar nog je wel mee te kunnen redden. Gemeente, als je van je godsdienst nog je rijkdom maakt, je kan ook nog rijk zijn met je armoede. Maar arm van geest maakt de Heer een mens. Opdat zo wanneer ik ga ontdekken, ik niets. En ook niets heb waarmee ik voor God kan bestaan. Het wordt me allemaal uit de handen geslagen. Paulus heeft dat geleerd. Hij kon een staat van dienst naar voren brengen. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet van Fariseeër. Onberispelijk. Maar hij heeft er allemaal een streep door gegeven. Hij heeft het alles als schade en drek leren achten. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Wilt u nog meer horen van dat arm zijn van geest? Er zijn in het Grieks twee woorden voor arm. En het ene woord dat is penes. En de andere ptochos. En penes dat betekent, ja, je behoort niet bij de rijken. Je bent een arme. Omdat je niet tot de rijken behoort. Maar ptochos, dat is bedelarm. Ja, dan moet je sterven als er niet in voorzien wordt. Zoals Lazarus aan de poort van die rijke man lag. En daar de kruimels at om in leven te blijven. Arm van geest. En weet u wat nou van deze mensen gezegd wordt? Van die armen van geest. Van die missende en niets hebben de bedelaars. Hij zegt, zalig zijn zij. Zalig zijn de armen van geest. Ze worden zalig gesproken. Nee, niet door de paus. En niet door een ander mens. Maar door Christus zelf, de koning van zijn kerk. Zalig. Ach, hoor ik iemand zeggen, ja dominee, het staat in de Bijbel. En ik geloof dat het waar is. Maar het is zo hoog, het is zo groot. Ik kan er niet bij, ik durf het me niet toe te eigenen. Ik ben zo ellendig en noodruftig. Ik ben zo'n groot zondaar. Zulke worden toch niet zalig gesproken. Zalig, ze belijden hun eigen rampzaligheid. Ze zijn zo arm, ze zitten zo diep in de schuld. En toch, gemeente, ik zeg het niet, Gods woord zegt het. De Heer zelf zegt het tot zijn discipelen daar op de berg van de vermenigvuldiging der broden. En dan wordt zo'n arme van geest verwonderd over het feit dat God nu op zulke wil neerzien. En dat van de Heer Jezus gezegd kan worden dat hij tollenaars en zijn zondaren ontvangt en met hen eet. En dat in de Bijbel geschreven staat dat hij zijn hulpen ter genade wil tonen. Hij slaat hun zielen gaar. En daarin ligt tegelijk hun zaligheid. Niet in het beleven van hun armoede. Dat is op zichzelf de zaligheid niet. Maar dat zulke nu burgers van dat koninkrijk zijn. Dat zulke een voorwerp van zijn liefde en van zijn gunst zijn. Dat zo Mephibozet moet zeggen. Gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. En dat de koning tegen zo een zegt, vrees niet. En als dat beleefd wordt aan de voeten van de koning, dan zou je dat voor geen goud van de wereld willen omruilen met het geluk van deze wereld. Nee, het is niet altijd makkelijk. Er worden wel eens bittere tranen geschreid. Een mens buigt diep voor God. Maar je zou het voor geen goud willen inruilen met het goed van deze wereld. Toch is het waar. Armen worden zalig gesproken. En dat is een groot wonder, te groot om te geloven. Maar als u iets van dat arm zijn van geest in uzelf ontdekt hebt, gemeente, dan volgt dat tweede ook. En dan is dat ook waar. Als dat eerste waar is, dan is het tweede ook waar. Of u het geloven kunt of niet, het is toch zo. Dat is het nu wat de Heer in het evangelie doet. Daar worden armen van geest zalig gesproken. En dat gebeurt vanmiddag hier in de kerk. Dat levende woord van God, dat wordt tot u gebracht. En als je nou als een verslagen zonder in de kerk zit, dan gaat u niet ongezegend naar huis. Gemeente, als u zo mag luisteren naar de verkondiging van het woord. De Heer biedt het aan. Hij komt zo dicht tot ons. Mijn zoon, mijn dochter. Ik heb het beste met je voor. Ik wil je zalig maken. Gemeente, ongeloof. Dat is de grootste zonde. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Maar u gelooft dat niet. Dat moet wat voor de Heere zijn. Als hij met zijn woord tot ons komt, met zijn belofte tot ons komt, met zijn toezeggingen tot ons komt, en we geloven het niet. We wijzen het af, maken onze tegenwerpingen. We zeggen ja, maar onvoorwaardelijk voor de Heere vallen. Dat kan het voor een moeder niet moeilijk zijn. Ik weet nog van een meisje dat het thuis niet naar de zin had. En ze zei maar tegen de moeder: u houdt niet van mij. U trekt mijn zus voor. En die moeder, met al haar welsprekendheid, kon ze dat kind niet aan de verstand brengen dat ze haar onder haar hart gedragen had. En dat zij haar lieve dochter was. Wat doen we de Heere smaadheid aan om niet op zijn woord te betrouwen? Gemeente, David was van zijn jeugd aan iemand die de Heere vermocht vrezen. En in zijn jongelingsjaren heeft hij de Heere al gekend. Toen hij als schaapherder in de woestijn ronddwaalde en op de harp de psalmen Davids tokkelde. En daar heeft hij gezongen: de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En wat heeft hij veel mogen doen voor Israël, wat heeft hij veel mogen betekenen voor de kerk van alle eeuwen. Denkt u maar aan de psalmen die hij gemaakt heeft. Wat een vertroosting en wat een onderwijs mogen Gods kinderen uit deze nalatenschap van David ontvangen. Hij was de man naar Gods hart, liefelijk in psalmen. Hij was al lang op de weg des levens. En wat horen we hem zeggen als hij op leeftijd gekomen is? Als de Heer hem beloofd heeft dat hij hem een huis zal bouwen. Ach Heere, wie ben ik? Nee, David is er niet groot mee geworden. Maar is afhankelijk gebleven. En als hij dan het einde van zijn leven nadert, dan roept hij het uit: alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. En met alles wat hij bereikt had, en bij alles wat hij heeft mogen doen, heeft hij zichzelf aan het einde van zijn leven steeds meer leren kennen als een arme van geest. Er waren redenen in Davids leven dat hij keer op keer in de verootmoediging moest buigen en moest belijden tot zijn smart. Dat alles wat God voor hem geweest was en alles wat God aan hem gedaan had, hij toch niet meer was dan iemand die het niet had en die nog steeds voor God niet bestaan kon. Gemeente, als de Heer Jezus hem niet zou willen aanzien, zalig de armen van geest. Eigenlijk staat het nog korter in het oorspronkelijke. Daar staat het woordje zijn er niet bij. Zalig de armen van geest. Dat is de verzekering van de Zoon van God. De armen van geest die worden zalig en zijn zalig. Niet straks pas. Als ze de laatste adem uitblazen. Niet straks pas als ze de heerlijkheid zullen ingaan, maar nu reeds. In dit moeitevolle leven. Bij tijden mogen ze wel iets van smaken. Dat God goed is voor een slecht mens. Ze mogen zich wel eens verheugen en verblijden in de Heere. Want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. Wat houdt dat in? Wat wil dat zeggen? Hunner is het Koninkrijk der Hemelen. Ik zal er nog een paar dingen van zeggen. Vindt u nu ook dat die schrift alle rijker en heerlijker wordt? Een koninkrijk heeft een koning. En die koning heeft onderdanen. En de koning van dat koninkrijk, dat is Christus zelf, door de Vader gezalfd. Nu heeft deze koning veel schatten en gaven. En het rijke is van deze koning dat hij die schatten niet voor zichzelf houdt, maar dat hij zijn onderdanen daarin doet delen. Hij gaat het uitdelen. Hij gaat wederhorigen weer in een land brengen waar hij zo verladen zal met zijn gunst bewijzen. Hij is de verhoogde koning van zijn kerk. Eenmaal was hij de vernederde koning. In hem is dat koninkrijk op aarde verschenen. Maar hij heeft de weldaden van het verbond verworven. Daartoe is hij arm geworden. Om armen rijk te maken. Hij is ervoor geboren in een stal. Neergelegd in een kribbe, is ervoor gekroond met een doornenkroon, opdat wij de koninkrijk der, de kroon der heerlijkheid ons zouden ontvangen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Kan je het begrijpen? Dat schurftige hoofd, dat schuldige hoofd, de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. O, wat is die arm geworden. Om dat koninkrijk van voor armen te verwerven. Om armen het evangelie te verkondigen. Om armen zalig te kunnen spreken. En dat alles heeft hij gedaan. Voor ontsierde en ontluisterde zondaren. Die door hun eigen val zo nameloos arm geworden zijn. En als we nog even op die koning letten, dan weten we dat Salomo een afschaduwing van hem was. En toen koningin van Sheba hoorde van de wijsheid en de rijkdom van Salomo, toen is ze erop uitgegaan. En ze is naar Jeruzalem gegaan. En ze heeft al zijn schatten en gaven aanschouwd. En ze moest het uitroepen. De helft was me nog niet aangezegd. Er was geen geest meer in haar. Gemeente, wie zo door de scepter van Gods koninkrijk wordt aangeraakt. mag een erfgenaam zijn, een erfgenaam van Christus en een mede-erfgenaam van het Koninkrijk der Hemelen. Wat een voorrecht om dat Koninkrijk tot ons deel te hebben, onder de scepter van Koning Jezus te leven. Onder die koning te strijden en door die koning te worden bewaard en geregeerd. Wilt u wel geloven, gemeente, dat die armen van geest veel en veel rijker zijn dan ze zelf wel denken? Het heeft de Heere niet gezegd, op deze zal ik zien. Op de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Of denk aan een andere belofte, dat de Heere woont in het hoge en in het verheven. En bij die van een nederige en van een verbrijzelde geest is, opdat hij levend maken de geest van de verbrijzelde. En meer nog, ze ontvangen niet alleen de belofte, dat God bij hen wonen zal en hun God zal zijn. Maar in beginsel wordt die heerlijke belofte ook vervuld. Zou de Heer het spreken en niet doen, zeggen en niet bestendig maken. Gemeente, door het geloof gaan uw armen leven uit de belofte van het evangelie. En naar de mate van het geloof wordt de zaligheid genoten. Ach, is er een zwak geloof, dan is de troost ook zwak. Maar mag dat geloof toenemen, dan zal ook de troost toenemen. En hoe meer we nou in de Heer Jezus leren zien, hoe vaster de grond onder onze voeten wordt. Nee, dan worden die armen niet rijk in zichzelf. En dan komen ze in zichzelf hun armoede nooit te boven. Maar ze zijn rijk in God. In Hem zijn ze volkomen heilig. In Hem zijn ze reeds volkomen rechtvaardig. In Hem ontvangen ze wijsheid van God. Ja, in Hem ontvangen ze God weer terug. En zijn ze, als hadden ze nooit zonde gekend of gedaan. Ja, al hadden ze alles volbracht wat Christus voor hen volbracht heeft. En wanneer ze zo mogen zien met het oog des geloofs, dan spreken ze niet alleen van hun armoede, maar bij tijden mogen ze dan wel eens gewagen van hun koning, van hun zaligmaker, van hun deel in het rijk der hemelen. Ja, dan is het voor hem wegwereld. Weg, schat, hè? Jij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Maar als dat niet gevonden wordt, gemeente, dan staat u nog voor uzelf. Als u nog hoog bent in eigen oog, rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek, dan kunnen we het nog in onze zonde uithouden. Dan is het geen beleving. Dan kennen we dat bedelaarsgeloof niet. Dan kunnen we nog groot zijn in eigen oog. U moest eens weten hoe ellendig, hoe jammerlijk, hoe arm, blind en naakt u bent. O, zie het toch eens. Opdat u in uw armoede het niet kunt uithouden, maar uitgedreven wordt tot de rijkdom van Christus genade. Want armen, die worden met goederen vervuld, rijken worden ledig weggezonden. Zo leert God het zijn volk, arm te zijn in zichzelf, en daar groeien ze dan nooit bovenuit. Daar blijven ze altijd aan onderworpen, omdat ze hun rijkdom in Christus hebben. Ik ben ook driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit de ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Amen.